Ja, Paulus zit daar in de gevangenis, Filippenzen 3. En dan heb je heel veel tijd om na te denken. Dan komt de stilte op je af. En je kunt je bezinnen. In elk geval heeft hij daar een gevangenschap gehad in Efeze. Hij heeft ook een gevangenschap gehad in Rome. Oh, dan zit je daar en je gaat denken. En je gaat in die stilte komen. En dan krijgt hij zijn openbaring. De openbaring van het mysterion, van het geheimenis. En dan in Filippenzen 3, ja, daar in vers 20, daar zegt hij dan ook iets heel moois. Want ons polytuima is in de hemel. Ja, dat is altijd even, hoe ga je dat nou vertalen? De Oude Statenbijbel zegt onze wandel. Onze wandel is in de hemel. Je kunt ook vertalen ons burgerschap. Dat is het ook. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. En polytuima, het is eigenlijk zoiets als staatskwartier. Je zou ook kunnen zeggen, ons hoofdkwartier is in de hemel. Ja, dat is toch wel mooi. Want dan moet je je even indenken. Paulus bevindt zich, als hij daar in Rome zit, op dat moment in het hoofdkwartier van het Romeinse Rijk. De hoofdstad Rome. En dan, terwijl hij daar gaat nadenken, dan realiseert hij zich, dat voelt hij in de geest, maar ons hoofdkwartier is elders. Niet die stad van de keizer, niet die plek waar ik nu op aarde ben, maar ik heb nog een ander hoofdkwartier. En dan zegt hij erbij, van waaruit wij onze Heere Jezus Christus als verlosser verwachten. Ah, daar heb je de verwachting van Paulus. En het wonderlijke is, daar staat dus geen tijd bij. Je kunt het niet berekenen. Jezus zegt ook ergens, het koninkrijk van God komt niet met uiterlijk gelaat. Of het komt niet zo dat je het berekenen kunt. Oh, ze hebben dat altijd weer op allerlei manieren geprobeerd. En dan kwam er weer een jaartal. William Branham zei, niemand weet de dag of het uur, dus dan kun je wel het jaar weten. Is ook leuk bedacht. En toen zei hij, nou, 1975. Maar ja, daar zijn we inmiddels ook alweer een heel eind overheen. En er is ooit nog een tijd geweest, toen zeiden de Jehova's getuigen, het is 1914. En toen brak de Eerste Wereldoorlog uit en toen zeiden ze, zie je wel, de duivel is uit de hemel gevallen. Dus zo zijn er altijd allerlei verklaringen gegeven. Maar het is wat Paulus ook ergens zegt, in een punt destijds. Ja, in een punt destijds. Als God iets gaat doen, oh, dan, ja, het wordt ergens wel voorbereid. Ik denk aan de ene kant kun je zeggen, daar is een toebereiding. Ik geloof ook het volk van God wordt klaargemaakt. Ja, dat is één. Het volk van God wordt klaargemaakt. Daarvoor schreef Paulus ook zijn brieven. Juist vanuit die gevangenis, dan schrijft hij zijn brieven om de mensen erop voor te bereiden. Dus het wordt voorbereid. Het wordt toebereid. En ja, wat ik ook een prachtig beeld vind, dan hoor je de voetstappen. Ja, degene die daarmee leven, met die verwachting, dan moet ik denken aan dat prachtige beeld van David, aan het eind van 2 Samuel 5. Dan zegt God tegen hem, als je de voetstappen hoort, het ruisen in de toppen van de moerbeibomen. De moerbeibomen ruisen, God trekt voor ons uit. Oh, dat is het, hè. En degene die daar antenne voor hebben, die weten het. Ja, als je innerlijk daarop afgestemd is, dan zul je het weten. Net zoals dat in heel de schepping is ingebouwd. Ida Gerhard zei wel eens, toen was ze lerares in Kampen, Grieks en Latijn. En dan zei ze, weet je waar ik me nou zo over verwonder? Want je ziet zoveel beelden in de schepping. En al die beelden, die verwijzen je naar de geestelijke werkelijkheid. De hele schepping is een flanelbord, en daar zie je de plaatjes. Want de oude Nederlandse geloofsbelijdenis uit 1637 zegt al, je kunt God op twee manieren kennen, uit de natuur en uit de schriftuur. God zegt ook tegen Job, sta stil en let op zijn wonderen. Ja, nou dus, dan merk je de signalen op en dan zie je de beelden. En Ida Gerhard die zei, weet je waar ik me nou zo over verwonder? Dat is over die trekvogels. Ze zegt, dan zit daar zo'n tureluur bij ons in een bocht in de IJssel. En zomaar op een dag, dan stijgt hij op. Want hij weet, heel diep van binnen, ik ben een trekvogel. En hij gaat een lange tocht maken, een eindeloze reis, duizenden mijlen, kilometers ver, naar de Nijl in Egypte. En als dan het seizoen weer voorbij is, dan komt er weer een dag, en die tureluur die weet, heel diep van binnen, het is tijd. Ik ga op reis. En niet ik ga op reis en ik neem mee, want ik hoef niks mee te nemen. Alleen mijn vleugels. Ik ga op reis. En dan zegt Ida Gerhard, en weet je wat dan het wonder is? Dan komt die tureluur weer precies terug in diezelfde IJsselbocht bij Kampen. En hoe weet dat beest dat nou? Dat heeft niemand hem verteld. En hij heeft ook geen tomtom. Nee. En hij kan zomaar die hele reis maken van de Nijl naar de IJssel en van de IJssel weer naar de Nijl. En ik denk, dan kijkt die tureluur naar ons, met al onze navigatie en met al onze tomtoms. En dan zegt hij, oh, dacht je dat je wat nieuws had? Dat hebben wij al eeuwen ingebouwd. Voel je? En dan denk ik, zo is het ook met een kind van God. Als het erop aankomt, als kind van God, dan zijn wij allemaal tureluurs. Ja. Je zou er tureluurs van worden, ja. Ik dacht al, wie zou het zeggen? Maar dan denk ik, kijk, dat is het geheim. Wij zijn trekvogels. Ja, dat zegt Paulus toch eigenlijk ook. Want dan in een punt destijds worden we veranderd, getransformeerd. En dan gaan we hem tegemoet. Ah, mensen, kijk, dat is het. En dan opeens, dan weet je het van binnen. Net als die trekvogel, die weet het ook van binnen. Dat hoeft niemand hem te vertellen. Dat ziet hij niet ergens op een klokje. Maar dat is de tijd van het hart. Dat is hartetijd. Dat is geen klokkentijd, maar dat is de hartstijd. Die middeleeuwse Joodse denker en zanger Yehuda Halevi, die zegt zo mooi, dat zijn de moment cœur, dat zijn de hartsmomenten. Ah, oh, dan begint er van binnen iets te bewegen. Ah, oh, dat is die mens, die heeft die innerlijke antenne. En zie je, zo wordt het voorbereid. Je zou haast zeggen, de loper wordt al uitgelegd. De loper wordt al uitgelegd voor de koning. En dat zie je niet in de uiterlijke wereld, maar dat is iets van die innerlijke wereld. Oh, dat zijn die mensen met die innerlijke trillingen. Die voelen als het ware, kijk, dat is de moer bijt op een ruizen, God trekt voor ons uit. Ah, die voelen dat. Die horen de voetstappen van de koning. Ja, ik vond dat zo mooi van die, dat zijn die mensen die dat innerlijk weten. Dat innerlijke weten. Ik hoorde van een hersteld hervormde dominee. Die zegt dat zo mooi. Hij zegt in mijn eerste gemeente. Het was Leerbroek. Mijn eerste gemeente. Hij zegt, daar had ik een stuk of 4, 5 mensen waar ik naartoe kon. Dan ben je pas begonnen als voorganger. En hij zegt, dan had ik zondags gepreekt. En hij zegt, dan wil je wel eens weten hoe het is. En of je het een beetje goed doet. Maar hij zegt, ik had een stuk of 4 mensen, daar kom ik naartoe. En dan op maandag, dan ging ik erheen. En dan zei ik, zeg er nou eens wat van. En hij zegt, er was ook 1 vrouw. En die was bepaald niet zuinig met haar commentaar. Ze was soms ook niet makkelijk. Maar hij zegt, daar had ik wel wat aan. Mensen die echt dat innerlijke leven hebben met God. En die zeggen, jongen, kijk, dat is het. Zo moet het. Of daar moet je eens op letten. Of ja, dat kun je nou wel zeggen, maar... Dus dat is ook iets van dat innerlijke weten. En toen zei hij, waar kun je tegenwoordig nog heen? Zijn er nog van die mensen waar je naartoe kunt om eens te horen, om eens weerklank te vinden? Dat daar iets is, dat klankbord, die klankbodem. Nou, dat is wat Paulus zegt. Wij horen bij dat hoofdkwartier. En als dan die poort van dat hoofdkwartier open gaat, oh, dan komt de grote generaal. De opperbevelhebber. Oh, maar dan wordt er ook zo'n mooi woord gebruikt. Dan staat er ook ergens de toevergadering. Ja, vind ik een mooi woord. Zo staat het in de Oude Statenbijbel. De toevergadering tot hem. Dan word je vergaderd. Word je verzameld. Oh, dat is ook wat Paulus zegt. En daar staat eigenlijk in de Hebreeuwse achtergrond het werkwoord Asaf. Asaf. En dat woord Asaf, dat betekent letterlijk inzamelen. Oh, dus dat is dat het volk van God, dat die gemeente van Jezus Christus wordt verzameld. En dat vind ik ook zo'n prachtig woord. Want dat kwam ik daar ook tegen. Bij die oude Joodse schrijvers. Oh, dat lichaam dat is zo zwaar en hard. Dat lichaam dat kan soms zijn als een lode last. Met alle beperkingen van dien. Oh, dat kan zo overheersend zijn, want wij zijn nog steeds in dat aardse lichaam. Maar dan komt het. Zo is de mens gemaakt. En voor deze weg terug. De weg van de grote teshuva. De weg van de grote terugkeer. Daar ben je voor gemaakt. Ja, dat is goed om je dat bewust te worden. Daar ben je voor bestemd. Daar ben je voor geschapen. En zo heeft Paulus dat beleefd. En zo zit hij daar in zijn kamer, daar in die grote stad Rome. En ik stel me zo voor, dan is het net alsof alles om hem heen vervaagt. Oh, daar zijn nog wel die Romeinse soldaten die de wacht houden. En buiten hoort hij misschien nog wel het marcheren van de legermachten en van de troepen van de keizer. En het is net alsof het allemaal op de achtergrond komt. Hij hoort het nauwelijks meer. Want daar in zijn gevangenkamer, daar is het een andere werkelijkheid die daar aan hem geopenbaard wordt. En hij weet het, oh mensen, dit is het tijdelijke, dit is het kleed dat voorbij gaat. Maar, oh straks, dan klinkt de bazuin, de shofar, de ramshoorn. En dan is daar de stem van de archangel, van de aartsengel. En dan is daar een punt destijds, een atomos staat er, ondeelbaar. Een atoomogenblik. Ah, oh, en dan, ah, oh, dan worden wij voorgoed de zijnen. Niet meer kinderen van de nacht. Oh, dan zal het duister gaan verdwijnen. Oh, mensen, kijk, dat is het, hè. Paulus had verwachting. Hij wist, oh, daar ga ik naartoe. En dan voel je, oh, dan valt dat tijdsverschil weg. En het aardse wordt dan zo wonderlijk vaag, zegt een lied. Omdat je zelf in zijn glorie ligt. Staat. Oh, dan weet je, kijk, en het is goed om dat te beseffen, dit is de werkelijkheid. Dit is de werkelijkheid. Niet de krant is de werkelijkheid. Dat is alleen maar de tijdelijkheid. Niet de economie is de werkelijkheid. En dat wordt ons steeds op alle manieren opgedrongen. En ik denk wel eens, dat is ook de tactiek van deze eeuw. Om de mens zo bezig te houden en het ook steeds ingewikkelder te maken. Ik heb dat eens een keer in mijn gemeenteblad geschreven. Ik zeg, vroeger was het leven nog heerlijk eenvoudig. Ja, toen was het allemaal nog zo simpel. En toen heb ik als voorbeeld genoemd, ik zeg, ik weet nog... dat wij vroeger thuis, bij mijn vader en moeder, dan lazen wij het maandblad Moeder. Nou, het zal mij benieuwen of iemand dat nog weet, dat dat bestond, het maandblad Moeder. Ja, en daar stond ook alles in, hoe je je kinderen moest opvoeden en hoe je met elkaar om moest gaan. En dan elke maand, dan werd er ook een of ander probleem gegeven in de opvoeding. En daar kon je dan op reageren. Onder de titel, wat zou gij doen in dit geval? Een kind dat niet wou luisteren of zo. Nou, en dan stuurden allerlei mensen hun antwoord in. En dat werd dan in een volgend nummer behandeld. En het laatste woord was altijd aan professor Waterink. Want die was hoogleraar pedagogiek aan de Vrije Universiteit. En die zei dan precies hoe het was. Het maandblad Moeder. En dan wisten alle moeders weer hoe het moest. En dan dacht je, wat heerlijk eenvoudig. Je had nog geen RIAG. En je had nog geen GGZ. En je had nog geen jeugdzorg. En dat had je allemaal nog niet. Nee, en je had nog geen wachtlijsten. En je had nog niet allerlei soorten therapieën. Oh, de wereld was nog overzichtelijk. Ja. En dan denk je, het wordt allemaal steeds gecompliceerder en steeds ingewikkelder. En daar zit... toch ook wel een soort tactiek achter om de mens maar steeds bezig te houden en zijn denken als het ware in een soort spinnenweb in te kapselen. Dat je op laatst denkt, ja, het is ook wel heel gecompliceerd. Kom jij er nog uit? Nee, ik ook niet. Kun jij het nog allemaal volgen? Nee, ik kan het ook niet meer volgen. Nou, goed zo, jongen. Dan kun je het niet meer volgen. En dan wordt het leven één grote wirwar van draden. En dan zegt Paulus, ah mensen, dat Romeinse Rijk, dat was eigenlijk ook zoiets. Ook heel complex met allemaal draden. En dan die keizer daar in Rome. En dan het brood en spelen. Nou, dus vandaag precies weer hetzelfde. Geef ze brood en spelen. De economie. Want dan denk je, ja, het gaat slecht met de economie. En de mensen hebben steeds minder te besteden. En dan denk je, en toch, het lijkt wel, ze gaan van het ene festival naar het andere. Al maar festivals die steeds groter worden en steeds meer georganiseerd worden. Brood en spelen. Oh, opdat die mens maar geen tijd zal hebben om na te denken. Om tot bezinning te komen. Denk je wel eens na? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Oh, want het leven is hollen en draven. En dan zegt God, maar er zijn er nog. Ach, er zijn er nog. Ja, er zijn er nog die daar staan op de heuveltop. Net als Mozes en Aaron en Hur. En dat staat dan zo mooi op een gevelsteen, daar in Noord-Holland in Hoorn. Daar zijn er in het land die God met Mozes bidden, totdat men overwint. Ah, daar zijn er nog, die staan op de heuvel. En net als Paulus daar in zijn kamertje in Rome. Ah, die keizer, hij heeft het waarschijnlijk niet geweten. Dat daar in zijn stad in Rome, dat daar een man zat ergens in een kamertje. En die wist, ah, dat gaat gebeuren. God gaat zijn volk verzamelen. Asaf. Nou, dat woord moet je maar vasthouden. Weet je waar het naartoe gaat? Naar de grote Asif. Naar de grote vergadering. De inzameling. Naar die grote synagoge. Dat grote samengebracht worden. Ah, oh, in een punt destijds. Maar je voelt dat het eraan komt. Degene die het beseffen, die weten het. Die voelen het van binnen. Die horen die voetstappen naderen. En dan staat er ook zo mooi in Filippenzen 3, in vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Opdat het gelijkvormig zal worden aan zijn heerlijk lichaam. Oh, dat vernederde lichaam, dat soms zo kwetsbaar is en misschien zo gauw vermoeid en dat soms dreigt te bezwijken onder alle lasten. En Paulus die wist daar wel van mee te praten, van dat vernederde lichaam, want hij had heel wat te verduren gehad. Oh, Jean Paulus vroeg, hoe is dat dan? Er staat letterlijk het lichaam van de vernedering. Ah, weet je wat daar dan mee gaat gebeuren? Veranderen. En daar staat ook weer zo'n prachtig woord, dat begint weer met meta. Metaschematize. Dus, ah, daar zit weer dat woord meta in. Dat het dus op een ander plan komt. Meta. En dan schematizo. En dat is dus in een ander schema, in een andere gestalte. Oh, Paulus zegt, gaat veranderen. Ook dat lichaam, dat wordt veranderd. Eerst dat meta. En dan schematiet zijn. Dus dat woord schema zit erin. Dus daar zit een schema. Het wordt een ander. En schema, dat betekent gestalte, gedaante, structuur. En dan meta, dat is dus een andere vorm, een ander plan, een ander niveau. Overgezet. Oh, mooi hè. Metaschematie, zegt Paulus. Je voelt als het ware, daar zit hij. in zijn kerker, daar ergens in dat Romeinse Rijk. Hij kan er niet uit. Hij heeft niet veel bewegingsruimte. En hij heeft ook heel wat moeten doormaken. Weet je wel, al die nachten zonder slaap en dagen zonder eten en schipbreuk geleden en wat al niet meer. En ook nog een paar keer gegeeseld. En Paulus zegt, ja, weet je, Paulus zegt net als die oude broeder, die is nou 91 en hij kan niet meer zien. 50 jaar het evangelie gepredikt. En hij zegt, ik zit nu in de wachtkamer. Ja, hij zegt, ik zit in de wachtkamer. En hij zegt, wat mij betreft, ik ben bereid om te gaan, Heer, kom maar. Net als die oude dominee zei, die Willem Blaak. Toen hij op zijn sterfbed lag, toen zei hij, ach Heere, wanneer komt u? Heere, wanneer komt u nou? Voel je? Daar is iets van dat heimwee. Kijk, ik denk dat is wat Paulus ook had, dat heimwee. En die oude broeder dan zegt hij, ja, ik wil wel gaan. Ik wil wel gaan, het is goed geweest. Zoveel jaren het evangelie mogen brengen. En vorig jaar heeft hij zijn opdracht teruggegeven aan de Heer. Hij zegt, nou zo was het. En oh, mensen dan zeggen, kijk dat is nou, hè. Maar, zegt hij, er zal niets gebeuren dan op de tijd die door God is bepaald. Is toch mooi als je 91 bent en je kunt dat nog zo met overtuiging verklaren. Nou, en dan denk je, kijk, zo is het ook. Paulus die zit daar ook in zijn kerker en dan zegt hij, maar het zal gaan zoals God het heeft bepaald. Punt destijds. Maar de voetstappen, oh, hoor je het? Ja. Oh, hoor je die voetstappen al voor de deur? Oh, mensen, kijk, dat is het, hè. Dat, die ons lichaam der vernedering. Oh, dat geslagen en geteisterde lichaam. Dat lichaam dat soms niet meer zo mee wil. En dan zegt hij, maar dan, hij zal het omvormen, hij zal het veranderen. Hij maakt alle dingen nieuw, zegt Openbaring 21. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Want kijk, het is restauratie. Het is reparatie. Het is terugkeer. Alleen, je moet er één ding bij bedenken. Je gaat terug naar het begin. Alleen het eind is meer dan het begin. Voel je, dat is het wel. Het eind is meer dan het begin. Een van mijn leermeesters vroeger in Utrecht, die zei, dat is een mooie zin. Maar die moet je even onthouden. Het eschaton heeft een plus boven het proton. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, kijk, je hebt dus het proton, dat is het begin. Dat is Genesis 1. En dan heb je het eschaton, dat is het eindpunt. Dat is Openbaring 22. Dus je hebt het begin van de weg en je hebt het eind van de weg. Proton, dat is Genesis 1, dat is het allereerste. Eschaton, dat is het allerlaatste, Openbaring 22. Nou, daartussen zit een hele weg en dan komt er ook van alles bij. Oh, er komt wel wat bij. En dan aan het eind, dan zeg je, ja, nou zijn we terug bij het begin. Maar we hebben ook wat gekregen. We hebben er ook wat bij verworven. Oh, we hebben zoveel ontvangen. Dan heb je meer dan Adam had. Want Christus is meer dan Adam. Het eindigt ook wel weer met een paradijs, maar het is toch ook weer een heel ander paradijs. Het is veel rijker. Want, zegt Van den Berg van IJzenga zo mooi, er gaat niets verloren in de ontwikkelingsgang des geestes. Oh, je raakt niks kwijt, je wordt alleen maar rijker. Oh, want er komt een hele oogst. We zien de oogst al rijpen in de zon. En de rabbijnen zeggen, er waren druiven in het begin van de schepping. En die worden bewaard tot het laatst. Want God bewaart de beste wijn tot laatst. Die druiven, die waren er al in Genesis. Maar die druiven, die gaan uitbotten in Openbaring. De beste wijn tot laatst. Oh, dan aan het eind, dan zeg je, oh, nou hebben we veel meer dan we dachten. Want heel die geschiedenis is erbij gekomen. En alles wat God gelegd heeft, al God kon het gewoon niet allemaal kwijt in Adam. In één mens kon God het niet allemaal kwijt. En daarom zijn er zoveel heiligen geweest. Paulus en Petrus en Johannes en Matthäus en noem ze maar op. En die hugenoten. De hugenoten en de Waldenzen en al die mensen in de loop van de eeuwen. John Wesley en Jonathan Edwards en Jodocus van Lodestein en Huntington en Rutherford en noem ze maar op. Al die mensen die met God geleefd hebben, die Jezus Christus hebben gesloten in hun hart. Al die zijn er geweest. En die hebben ook net als Paulus die verwachting gehad. En die Rutherford, dat was een predikant in de 16e eeuw. Daar in Engeland, in Schotland. En dan op een keer dan schrijft hij een brief en dan in die brief daar zegt hij. Ik ga nu naar het paleis van mijn koning. En dat was voor hem de gevangenis in Aberdeen. Ja, hij was net als Paulus. Hij zegt, ik moet ook naar de gevangenis. Daar sluiten ze hem op. Hij zegt, dan word ik straks opgesloten in die gevangenis in Aberdeen. Maar weet je wat hij ervan zegt? Hij zegt, I'm going to the king's palace. Ik ben op weg naar het paleis van mijn koning. Oh, dat is het, hè. En zo had Paulus dat ook, dan zegt hij, ik zit hier in de gevangenis. Maar het is eigenlijk net alsof ik al in het paleis van de koning ben. En dit is de voorhof. En straks, dan komt de koning en dan zegt hij, nou mag je over vanuit de voorhof naar het heiligdom. Kom maar. Ja, voel je, dat is die vergadering, dat is dat verzameld worden. Moet je maar kijken, dat zie je daar in Filippenzen 3. Dat dat vernederde lichaam, dan zal het gelijkvormig worden. Nou, dat is ook weer zo'n mooi woord, gelijkvormig. Symmorphos staat er. Daar heb je ook weer dat sum of sun. Symmorphos. Dus dat sum, dat is samen. En dan morphe, dat is gedaante of. En dat hebben wij ook wel. Dus dezelfde morfe als hij, gelijkvormig aan hem, aan dat lichaam van hem, aan dat verheerlijkte lichaam van Jezus. Ah, oh, dat is mooi. Nu misschien nog moede. Ja, ik moet dan denken aan die oude dominee Hoekendijk, C.J. Hoekendijk. Was jarenlang in Indonesië als zendeling. En later was die vrij evangelisch in Bussum. En als ze hem vroegen van welke kerk bent u, dan zei hij altijd vrolijk orthodox. Maar ik las een in memoriam over hem. Het is al jaren geleden dat hij is heen gegaan. En toen schreven ze een prachtig artikel over hem. En hij had gezegd, weet je, ik werk nog maar zo lang als ik kan in de dienst van de meester. En het is niet erg als ik moe word. Hoe vermoeider ik word, hoe beter het is. Want als ik dan straks naar hem ga, oh, dan kom ik tenminste doodmoe bij hem aan. En wat zal ik dan genieten van de rust, dat hij zegt, kom maar mijn kind, kom maar in de rust. Ah, oh, dan waardeer ik die rust tenminste. Ja, stel je voor dat je daaraan komt en dat je zegt, nou, ik ben lekker uitgerust hoor. Nou, hij zegt, als ik dan vermoeid ben, oh, dat is eigenlijk toch heel mooi. Ja, want dan kom ik en dan zegt Jezus tot mij, kom maar, ik zal je rust geven. Maar dat is het geheim. Oh, zo zijn ze er geweest. Al die mensen. En dan denk je, kijk, dan wordt dat lichaam van jou symmorphos. Mede vorm gemaakt. Net als die gestalte van Jezus Christus. Zijn verheerlijkte lichaam. Ja, er staat ook zo mooi. symorphos, aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Ja, Paulus zegt ook in 2 Korinthe, we wonen nu nog in een tent, ver van de Here in den vreemde. Tentbewoners, allemaal. Maar we hebben een gebouw van God in de hemelen, niet met handen gemaakt. Een eeuwig huis. Ja. We hebben nu die aardse dienst, die aardse liturgie, de eredienst hier op aarde. Maar dan komen we in die hemelse tabernakel. Oh, voel je dat Paulus daar helemaal mee bezig was? Dat hij zegt, ja, ik woon nu nog in die tent, die aardse tabernakel. Maar ik ben op weg naar die hemelse tabernakel. En dan zing ik een veel volmaakter lied. Want dat tijdelijke, oh, dat is dat zichtbare. Maar dat onzichtbare, dat is eeuwig. Oh, Colossense 3. In die Colossense brief, daar heeft Paulus het daar ook over. Het is net alsof dat als een soort melodie telkens terugkomt. Ook een brief vanuit de gevangenis. Colossense hoofdstuk 3. Daar is ook die verwachting. Want daar staat het dan in het eerste vers. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Oh, dan ben je dubbel verborgen. Met Christus en dan in God zelf. Dubbel omsloten. Dat is je verborgen leven. Nou kijk, en dat is het ook. Zo heeft dat volk van God in deze aion dat verborgen leven. En ja, dat timmert vaak niet zo aan de weg. Oh, dat gaat vaak zo heel in stilte haar gang. Ik zeg wel eens, dat is net als een vogel die gaat broeden. En zo'n broedende vogel, die zit daar op haar nest. En die gaat ook helemaal in stilte haar gang. En als je die vogel daar op dat nest ziet zitten, dan denk je, nou, die presteert ook niet veel. Productie? Hou maar. Economie? Weinig. En dan kun je tegen die moedervogel zeggen, mevrouw, wat is nou uw bijdrage aan de wereldeconomie? En dan zal ze je aankijken. En dan zal ze haar kopje schudden en zeggen, beste man, ik ben met iets anders bezig. De voorbereiding op een nieuwe tijd, dat is mijn werk. En het lijkt alsof er helemaal niks gebeurt. En zo kan het ook zijn in de gemeente, in het volk van God. En dan denk je, gebeurt niks. Maar er wordt wel wat uitgebroed. En dan komt de dag en dan gaat het gebeuren. Ja, dan gaat het gebeuren. Even kijken. Ja, daar zie je. Nu moeten we ons nog koest houden. Anders raak je los van je verbinding. Maar dat is het geheim, dat daar die verborgen verbinding is. Ah, dat is het geheim. Dat had Paulus ook. Ons leven is verborgen met Christus in God. En zegt hij dan, daarin dat gij zijt gestorven, ons leven is kekryptai. Ja, het woord cryptisch zit daarin, hè? Cryptisch. Net als een crypte, dat is een verborgen gang. Oh, het is helemaal voor de buitenwereld verhuld, bedekt. Verpakt, om zo te zeggen. Maar dan komt het vers 4. Wanneer de Christus verschijnt, ons leven, dan zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Oh, daar voel je weer dat Paulus, die zit daar in dat kamertje daar in Rome. Maar oh, daar in dat kamertje in Rome, daar werd ook wat uitgebroed. Oh, daar tintelen zijn ogen en daar schitteren zijn kijkers en hij voelt het van binnen. Oh, mensen, dit mag ik weten, die grote inzameling. Dat verschijnen, ah, dat is het geheim. Daarvoor zijn we bestemd. Dat heeft God in ons gelegd. Voel je, het komt van binnenuit. God legt het erin en dan komt het er ook uit. Verschijnen, dat is eigenlijk, ja, er staat een woord dat betekent zoiets als zichtbaar worden. Manifest worden. Phaneroo. En dat is aan het licht komen. Tevoorschijn treden. Dat is die verschijning in heerlijkheid. En in die tussentijd, dan komt het erop aan dat je het volhoudt. Nog even volhouden. En juist omdat je die verwachting hebt, daardoor word je gedragen naar de eindstreep. Dat is toch ook het geheim. Juist vanuit die innerlijke verwachting ontvang je de kracht om door te gaan. Dat is mooi in Psalm 39. Dan staat er, en nu wat verwacht ik, heren? Psalm 39, vers 8. En nu, wat verwacht ik? En de Septuagint, de Griekse vertaling, zegt dan, en nu, wat is mijn volharding? Dat is mooi. In de Hebreeuwse tekst staat, wat is mijn verwachting? En die Septuagint vertalers, die hebben ervan gemaakt, en wat is mijn volharding, mijn hypomone? Maar dat is dus eigenlijk hetzelfde. Je verwachting is je volharding. Waarom hou je het vol? Omdat je weet waar je naartoe gaat. Omdat je denkt, kijk, de loper ligt er al, de rode loper. En ik hoor de voetstappen al van de koning. En dan staat dat daar in Colossense 3, daar in dat vierde vers, daarom, wanneer Christus geopenbaard wordt, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ja, ik moest nog even denken aan 2 Timotheus 4. Dat is de laatste brief van Paulus. Dat vind ik altijd heel kostbaar. Dat is zijn testament. Want die verwachting, ja, je zou het overal terug kunnen vinden. Door de Bijbel heen. Ik denk die verwachting, die kun je terugvinden in Genesis. Je kunt het terugvinden in de Psalmen. Je kunt het vinden bij de profeten. Oh, dat is toch eigenlijk ook het mooie. Het is net alsof het overal ruist en tintelt. Dat je zegt, hé, daar heb je het ook. alsof die verwachting de onderstroom is van Genesis tot Openbaring. Tot in het laatste Bijbelboek is dat het visioen. Want daar wordt ook verteld wat er allemaal gaat gebeuren. En daar in het boek Openbaring, ik vond dat zo mooi. Ik heb hier een heel oud boek. Dus van 1916, bijna een eeuw oud. Van den Berg van IJsinga, die was predikant in Zutphen. Heeft hij jarenlang gestaan. En dan denk je, oh, die man heeft toch zoveel gezien. Hij heeft ook over het boek Openbaring gesproken. En dan zegt hij het ook. Ik kan maar niet ophouden met te spreken tot u uit dat boek der Openbaring, omdat het zo breed is en zo machtig. Oh, ik moet daarover vertellen. Zo staat dit boek voor ons, want het is de realiteit. Als de nacht komt over de landen en over de huizen. En als ge dan nog waakt in die nacht. En als het waakt in uw ziel. Ik dacht, dat is mooi, hè? Kijk, dat is het. Als je dan nog wakker bent. Oh, want zo gemakkelijk word je in slaap gesust. Of in slaap gebracht. Oh, er zijn er zoveel die slapen. Maar als je dan wakker bent. De bruid in het Hooglied, hè? Ken je die tekst? Prachtige regel. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Kijk, dat is het, hè? Dat is wat Paulus ook had daar in die gevangenis. Zijn hart was wakker. En dan zegt die schrijver daar uit 1916... daar in Zutphen. Oh, maar als ik dat dan lees over dat boek Openbaring en over die paarden die daar in opmars komen. Hij zegt, dan wil ik niet eindigen met een wanklank. Omdat meer is dan de breuken de verzoening. Oh, dat is een mooie zin, die moet je onthouden. Meer dan de breuk is de verzoening. Wat is er nou meer? Is er meer breuk of is er meer verzoening? Hij zegt in 1916. Er is meer verzoening dan breuk. Oh, er gaat soms heel veel kapot ook in deze wereld. En soms zou je denken, oh mensen, er gaat zoveel stuk in harten van mensen. Er is soms zoveel gebroken in zielen van mensen. En dan toch. Dan zeg ik tegen mezelf, dan kijk ik naar het kruis van Golgotha. Maar meer dan de breuk is de verzoening. Voel je? Want Jezus Christus aan het kruis van Golgotha, het is volbracht. En dan is die verzoening meer dan de breuk. Dan is het herstel meer dan de afbraak. Eén regeltje. Omdat meer is dan de breuken de verzoening. En zegt hij dan voorop. Voor die allen. Zoals een koning. Een triomfantelijke held. Gaat dan. De ruiter op het witte paard. Oh, dat is. De God in de tijd. Het is de eeuwigheid in de tijd. En die eeuwigheid kunt ge ontdekken. Oh, die eeuwigheid, die is ook in de mens. In wie God mens is geworden, de eengeborene. En hij zal overwinnen, zoals hij overwon. Het was een benauwde droom. Het was een verschrikking van de wilde jacht. Het was een spel in het duister. Maar er is één die gaat winnen. Dat is de symboliek der eeuwen. Ja, dat is dat er de verzoening is. Alle dingen zijn uit het woord gemaakt. Het goddelijk woord, de godsgedachte, de godsdroom, de godsliefde. Alle dingen zijn uit het eeuwige en ze keren tot het eeuwige terug. Mooi nagaan, schrijft hij al in 1916. Ja, ja. Dat kan niet anders. Het is ermee zoals met het water is. Dat naar de aarde zinkt en dat wordt opgetrokken en dat tot de hemel weerkeert. Dat aarde, dat water, dat zinkt in de aarde. Maar het verdampt weer en het keert terug naar de hemel. Oh, dat water weet het wel. Zo is het ook hier. De God in het vlees die overwint. De triomf van de Christus. Oh, dat is het, hè. Alle dingen zijn uit het eeuwige en ze keren tot het eeuwige terug. Ik kan zo dat hele boek voorlezen. Denk je, oh mensen, dat is nog zo actueel. En nou die laatste brief van Paulus, 2 Timotheus. Dat is een testament. En dan zijn er die wachten. Er zijn er die verwachten. Zalig is die blijft wachten. De Heer verschijnt te middernacht. Nu is nog alles stil. Maar zalig hij die toch reeds wacht en hem begroeten wil. En dan staat het er in dat vierde hoofdstuk. 2 Timotheus 4. Oh, daar staat ook in vers 1. Dat is ook al zo mooi. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus. Hij zegt, daar beroep ik mij op hem die de levenden en de doden zal oordelen. De levenden en de doden zal richten. Hij zal recht doen. Hij zal het kwaad eruit halen. In zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Zijn epifanie, zijn verschijning. En daarom predik het woord. En vers 5, wees wakker in alles. Leid verdrukkingen. Maar dan komt het, dan gaat Paulus zijn laatste woorden schrijven. Vers 6, want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Oh, Paulus maakt de balans op. Hij kijkt terug. Hij zegt, het was best een strijd. Een wedloop. Een loopbaan. Ik heb het geloof behouden. Oh, dat is toch heel kostbaar. Dat Paulus dat kan zeggen. Ik heb het geloof bewaard, staat er eigenlijk. Dat je niet teleurgesteld bent geworden. Dat je niet zegt, nou gooi ik het bijltje er maar bij neer. Oh, maar dat je kunt zeggen, oh Heer, ik heb het geloof bewaard. Maar ik denk in een bepaalde zin, is het toch ook zo, het geloof heeft jou bewaard. Ja, dat geloof van Jezus, dat bewaart jou. Want uiteindelijk is het van hem. Want het is alles uit hem en tot hem. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Ook elk mensenleven komt uit hem en gaat ook weer naar hem toe. Oh, dan zeg je, dat geloof heeft mij bewaard. Althans, zo ervaar ik dat dan wel. Dan denk ik, nou, er zijn ook wel momenten, er zijn ook dagen. En er zijn misschien ook wel tijden geweest. Dat je dacht, ik weet het niet, of ik het wel volhoud. Ik twijfel niet aan God, maar ik twijfel soms wel aan mezelf. Denk ik, ja, dat is het wel. Heer, ik twijfel niet aan u. Dat gaat boven alles, u bent boven alle twijfel verheven. Maar ik kan soms wel twijfelen aan mezelf. Heb ik het nou wel goed gedaan? En toch, dat geloof heeft mij bewaard. Ja. Ik zeg het wel vaak na de schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord horen en in hun hart bewaren. En dan zeg ik erachter, en het woord zal u bewaren. En kijk, dat is nou. Dat woord bewaart jou. Want dat woord is uiteindelijk sterker dan alle weerstanden. Dat woord is onwederstandelijk. Dat is een mooi oud woord. Maar daar ben ik dol op. Dat woord is onwederstandelijk. Als God door gaat trekken, dat zeiden ze vroeger, hè. Ah, Heer, trek maar door, trek maar door. Dus als God door gaat trekken, oh mensen. Die oude broeder zei dan, als dam en dijk bezwijkt, loopt alles onder. Nou, dat is het, hè. Ja, als God gaat doortrekken, oh, dan is er geen oude meer aan. Dan kan een mens nog een poosje sputteren, maar dan ga je toch voor de bijl. Ja, dan gaat dat woord er toch winnen. Oh, dan gaat dat kruis van Golgotha toch winnen. Dan gaat die apokatastasis het winnen, die wederoprichting van alle dingen. Oh, God zegt, wij winnen het wel. En dan, oh, moet je kijken, dan staat er in vers 8. Voorts is voor mij weggelegd de kroon of de krans der rechtvaardigheid. Weggelegd. Die de Heere mij in die dag zal geven. De rechtvaardige rechter. Zie je, daar heb je het. Uit Psalm 7. De Shofet Tzadik, de waarachtige rechter. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Want hij gaat verschijnen. Ah, hij zal verschijnen in zijn lichtglans. Hij zal verschijnen in zijn heerlijkheid. Hij zal verschijnen in zijn koninklijke majesteit. Maar ook in zijn priesterlijk erbarmen. Zijn verschijning. Epifaneia. Uw verschijning heb ik lief, o Heer. Ah, dan is dat het. Oh, als u dan verschijnt, hoe zal dat wezen? Misschien is het heel anders dan ze gedacht hadden. Ik denk wel eens, daarom staat er ook bij de profeten, en dan zullen ze komen met geween. Denk je, moet je dan huilen? Dat is toch ook wat? Dan komt de bruiloft. En die bruid die staat te janken, dan denk je, nou dan moet je toch niet huilen, het is feest vandaag. En dan staat er, en ze zullen komen met tranen in hun ogen. En waarom huilen ze dan? Omdat het veel groter is dan ze gedacht hadden. Nooit gedacht dat het zo was. Oh, ik had me er wel een bepaalde voorstelling van gemaakt. Net als die koningin van Sheba. En dan komt ze bij Samuel, bij Salomo. Bij Salomo en dan... Kijkt ze haar ogen uit en dan zegt ze, de helft was mij niet aangezegd. Ik had nog maar zo'n klein stukje ervan bedacht. Ik had er nog maar zo'n klein fragment van gezien in mijn gedachten. En nu blijkt dat het oneindig veel groter is en veel meer. Ze hebben zijn verschijning lief. En dat is dat heimwee, dat is dat verlangen. Ja, dat vind ik altijd zo'n prachtig lied. Dat hebben we bij ons een keer gezongen in Spanbroek. En dacht, dat moeten we maar zingen. Wees mijn verlangen, Heer. Ja. Het is oorspronkelijk een lied uit het Iers. In het Engels is het Be thou my vision, Lord. Wees gij mijn visioen. Ja. Er is ook een oorspronkelijke tekst die zegt, wees gij mijn ogen. Wees gij mijn ogen, uw verschijning. Ja, dan zijn ze op weg en onderweg zeggen ze tegen elkaar, heb jij een idee hoe het gaat worden? Nou ja, ik heb een klein beetje er wel een voorstelling van, misschien dat het zo ongeveer zou kunnen zijn. Dan zegt die ander, ik heb ook wel een idee, misschien dat het zo zou kunnen wezen. Maar die verschijning, oh, als we daar staan, oh, dan zal het nog veel groter zijn. dan vallen al onze gedachten weg. Dan, nu zien we nog door een spiegel in een duistere reden. Spiegel in raadselen. Maar dan zullen we zien, ja, panim el panim, aangezicht tot aangezicht. Dan zullen we hem kennen zoals we gekend zijn. Dan zal het nog zoveel grootser zijn dan we gedacht hadden. En zo schrijft Paulus aan Timotheus, aan zijn geliefde kind. Hij denkt, daar moet ik mijn laatste brief aan schrijven, aan hem. En aan hem zal ik mijn geestelijke testament schrijven. En als hij dat geschreven heeft, dan legt hij zijn pen neer. En dan zegt hij, zo was het goed. Nu heb ik alles gezegd wat ik wilde zeggen. 13 brieven, dat is wel genoeg. Zo kan het wel. En dan denkt hij bij zichzelf, oh jongen, Timotheus, ja, jochie van me, ja, daar zit iets heel intiems in, heel teder. Oh, die laatste brief, ja, die is eigenlijk heel teer. Dat is eigenlijk een prachtig onderwerp, de tederheid van Paulus, daar hoor je bijna nooit over. Maar de tederheid van Paulus, net als die dominee die tegen iemand zei, jochie, kun jij nog bekeerd worden? Jochie, ja. En net als die zei tegen zo'n jonge man, hij zegt, ja, wij hadden daar een jonge man in Staphorst. Die was altijd zo druk. Altijd maar bezig met zijn zaken. En met transporten. En dan weer veel te veel transporteren, mocht eigenlijk niet, de vrachtwagen veel te zwaar beladen. En hij zegt, toen kwam ik een keer tegen en toen zei ik tegen hem, jochie, heb jij wel tijd om te sterven? Ja, dat is ook wat. Toch eigenlijk zo teder. Ja, jochie, hoe is het nou met je? En zo schrijft Paulus aan Timotheus, hij zegt, jochie, denk je er wel aan? Zijn verschijning. Ah, daar zien we naar uit. Daar leven we naartoe, daar worden we naartoe gebracht. Want dat is die toevergadering, dus je wordt erheen gebracht. En dan zomaar op een keer, dan zeg je, nou is het zover. Vind ik altijd zo ontroerend. Dan zagen we die film met onze dochters, The Lord of the Rings. En dan helemaal aan het eind, dan zegt die een tegen die ander, it's all over now. Het is voorbij. De laatste strijd, het laatste gevecht. Oh, nog een keer? Nee, het is over. Dan is daar die toevergadering dat je epi naar hem toe. Sun samen met agoge. Dan word je naar hem toegebracht. Oh, nou, daar ga ik mee eindigen. Ja, schiet me opeens te binnen. Dat is zo'n mooie tekst. Dat is uit Psalm 45. Dat is een bruiloftslied. Oh, misschien heeft Paulus dat ook wel gezongen. Want ik denk, Paulus kende tenslotte ook die psalmen. Hè? Kun je je voorstellen dat Paulus de psalmen niet gekend heeft? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat er iemand bij Paulus komt en zegt, heb je de psalmen wel eens gelezen? En dan kijkt Paulus je aan en hij zegt, gelezen? Gezongen bedoel je? Ik heb ze zo vaak gezongen. Ik heb ze zelfs nog gezongen daar in Filippi, in de gevangenis. En daar kon die gevangenis niet tegen. Nee, die gevangenis kon daar helemaal niet tegen. Die muren begonnen in hun voegen te kraken. Ja. En die stokbewaarder had het ook niet meer. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt. Die man hoorde zijn eerste psalm. En het was meteen het eind van zijn gevangenis. Hij zei, nou dat is ook wat. Kun je iets zachter zingen, want die muren kunnen daar niet tegen. Voel je? En dan denk je, oh mensen, die Psalm 45. Zou Paulus die gekend hebben? Ja, vast wel. Zijn verschijningen. Want dan staat er. Oh, dan komt daar. Die dochter, vers 11. Eerst gaat het over de koning, de bruidegom. Rijdt voorspoedig uit, vers 5. In uw heerlijkheid. En dan vers 11. Hoor, o dochter, en zie, neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Moeten wij ook doen, dan zal de koning uw schoonheid begeren. Hij is uw Heer, hè? Buig u dus voor hem neer. En dan komen ze, vers 14. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Kijk, daar heb je het. Verheerlijkt. Die gaat verschijnen. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. Oh, dan word je gebracht tot de koning. Staat zo mooi in de oude berijming. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer. Dies moet u voor hem buigen. En dan, straks leidt men haar in statie uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot haar koning. Ah, oh, dat is het, hè. Ah, oh, dan leidt men haar in statie uit haar woning. In prachtige klederen tot haar koning. Ah, oh, dan zegt de koning, oh, mijn kind, mijn volk, ben je daar? Ben je daar eindelijk? Ben je al die tijd geweest? Ja, waar ben je al die tijd geweest? Ja, zeg je dan, ja, op aarde. Want er moest nog zoveel gebeuren. En Paulus zegt ook, en ik had nog zoveel te doen. En ik moest reizen en ik moest gevangen zitten, moest allemaal. Ja, zegt Jezus, dat weet ik. Ik weet het. Het heb je voor mij gedaan. Ja, het heb je voor mij gedaan. Het is goed. Kom maar, mijn kind. Ah, kom maar. Tot de feestzaal. In een punt destijds. Maar de voetstappen worden al gehoord. En de rode loper ligt er al. Ja. Nou, dat waren zo'n paar gedachten over verwachting. Ja. Zalig de mens die blijft verwachten. Net als Paulus. Ja.